Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, willen we de dienst beginnen met het zingen van Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84, vers 1. Schriftlezing is deze avond uit de psalmen en wel psalm 63. Vooraf doen we echter belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld een christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen in aansluiting daarop psalm 103 vers 6. Zo hoog zijn troon nog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Dus psalm 63 en na de geloofsbelijdenis psalm 103 vers 6. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. 63. Een psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God. Ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u in een land dor en mat, zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goedertierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven, in uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden, en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik u weer gedenk op mijn legerstede, zo peins ik aan u in de nachtwaken. Want gij zijt mij een hulp geweest, en in de schaduw uwer vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan, uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld des zwaards. Ze zullen de vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden. En iegelijk die bij hem zweert, zal zich beroemen. Want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. Verenigen we ons eerst in gemeenschappelijk gebed. Heere, genadig en barmhartige God, die in de hemel woont. Zo aan het begin van de dienst of zo vlak voor de prediking van de verkondiging van uw woord, Heere, willen wij tot u naderen in het gebed. En daarmee spreken we al heel wat uit. Daarmee spreken we uit dat uw zegen nodig is. Daarmee belijden we dat we zonder u niets kunnen doen, uw woord niet kunnen verkondigen en dat ook niet met vrucht voor ons eigen hart en leven kunnen beluisteren. En daar willen wij om vragen, Heere, of u dat wilt geven deze avond. Het is een dag, zo midden in de zomer, waarop het warm is. Geeft u, Heere, dat de warmte ons niet zodanig zal hinderen dat het de verkondiging van uw woord in de weg staat. Dat het de loop van uw woord in de weg staat. O, wat is er behalve dat ook veel wat ons kan bezighouden in onze gedachten, waardoor het woord van u geen vat op ons kan krijgen. Ja, ten diepste, Heere, hebben wij een hart, zo zoals we dat van nature hebben, dat niet gevoelig is voor u en voor uw woord. Dat niet gevoelig is voor uw Heilige Geest. Maar zou u dat hart van ons, het stenen hart willen wegnemen en ons een vlezen hart willen geven, zodat daar een wel toebereide aarde in is, geschikt om het woord, om het zaad van het evangelie te ontvangen, zodat het wortelen benedenwaarts zal voortbrengen en vruchten opwaarts. Het is dat een wonder, Heere, als u tot ons wilt spreken, als u tot ons uw woord wil doen komen. Want van nature zijn wij niet beter. En al die mensen die er uiting aan geven dat ze geen lust hebben om naar uw huis te gaan. Die deze dag wel wat anders hebben te doen. Zo ze menen. Wij zijn niet beter van nature dan zoveel mensen op de wereld die hun leven alleen maar doorbrengen in het geld en het goed van beneden. O Heere, wilt u bij ons, Heere, dat er dat verlangen mag zijn waarover we hebben gezongen, dat verlangen naar u en dat verlangen om in uw huis te zijn, om u daar te kennen, om u daar te ontmoeten, om u daar al meer te leren kennen. Zou u dat ook zo willen werken, Ook mocht het zijn ook deze avond bij hen die niet vreemd zijn van dat verlangen. Wilt u ze het inderdaad levendig doen hebben. En geven dat uw woord hen goed mag doen. Dat het tot onderwijs mag zijn deze avond. Dat het tot bemoediging mag zijn. Tot vertroosting voor hen die zo troost nodig hebben. Dat het ook tot ontdekking mag zijn van deze of gene. Die je niet aan wil. Die niet wil herkennen wie die van nature is. Dat hij een vijand is van u. Dat hij tegen u heeft opgestaan. En u niet meer wil dienen. En u niet meer kan dienen. Opdat die nood in het leven geboren mag worden. Waardoor ze gaan roepen tot u om ontferming. Wilt u de droefheid naar u, o God, werken? Wat zou het groot zijn als u het doet bij ouderen. Maar ook bij jongeren in de gemeente. Ja, dat u ook bij een jongen en een meisje. Een druppel van uw liefde doet vallen in hun hart, opdat ze het zien en erkennen dat er geen beter leven is hier op aarde, maar ook na dit leven, dan het leven met u. Heere, wijst u dan de weg aan hen die de weg kwijt zijn, die het bij van alles en nog wat zoeken, maar geen vrede kunnen krijgen. Doe ze de vrede met u ontvangen. Uit genade, verdiend hebben wij het niet. Het is verbeurd en verzondigd. En daarom zijn we hier allen als onwaardige mensen. Maar het is uw lust, o Heere, om mensen op te zoeken. Om gemeenschap te willen hebben met zondige mensen. Om ze te redden ten diepste van de eeuwige dood. Zegent u dan de verkondiging van uw woord en doe ons niet zien op al wat van de mens is, maar geef dat we u oprecht mogen bedoelen. Wat zou dat groot zijn. Heere, gedenk aan een ieder van ons. U weet wie van ons met moeilijkheden in het leven heeft te kampen. Wie er gebukt gaat door de zorgen van het leven. Welke dat ook zijn. Het kan zo veelvuldig zijn. Heere, mogen we komen bij u. En zou u uitzicht willen geven. Dat wil niet zeggen dat u alle raadsels oplost. Maar dat u toch kracht geeft om het leven verder aan te kunnen. Wilt u nabij zijn en goed de ziel die schrijend tot u zucht, tot u vlucht. Heere, ontfermt u zich over hen die alleen staan in dit leven. Het zij dat ze nooit tot een huwelijk zijn gekomen. Het zij dat ze de rouw met zich omdragen van man of vrouw die hen ontvallen is. Wilt u gedenken aan hen die hun vader of hun moeder missen? En gedenken aan hen die mogelijk een kind hebben moeten afstaan? Heere, er is zoveel nood. Mogen we bij u terechtkomen? En wilt u een helper zijn in de nood? Gedenkt u aan hen die ziek zijn, die wat dat betreft zich ook allerlei vragen stellen hoe het verder zal gaan en hoe lang het nog kan duren. Zie op ons een gunst van boven neer. Gedenkt u, o Heere, aan onze kerken en aan al uw dienaren die u hebt geroepen om dat woord van u te verkondigen, dat ze moeten doen, maar dat ze ook mogen doen. Heere, wilt u het vrucht doen dragen? Wilt uw koninkrijk uitbreiden? Het rijk van Satan afbreuk doen en de muren van Jeruzalem nog opbouwen. Ontfermt u zich over ons allen, Heere. Kom erin mee, tot roem van uw naam, om Jezus wil. Amen. Willen wij ter inleiding gemeente op de prediking zingen, Psalm 63, vers 1, 2 en ook het vierde vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen. Bij het krieken van de dageraad. En het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd. Met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen. Hoe blonk uw goddelijk eer alom. En ook wat er verder volgt in het vierde vers, Psalm 63, vers 1, 2 en 4.
Thank you.
genadeprediking, gemeente, willen we zingen uit Psalm 16, vers 4 en vers 6. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En het zesde, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Psalm 16, vers 4 en 6 na de prediking. Gemeente, er is wel gezegd dat de lieflijkste brieven van Paulus die brieven zijn die hij in de gevangenis geschreven heeft. Paulus is verschillende keren in zijn leven in de gevangenis geweest, in Caesarea en in Rome. En daar in de gevangenis heeft hij bijvoorbeeld de brief aan de Efeziërs geschreven en de brief aan de Filippenzen. Brieven die vol zijn met liefde, die spreken van de blijdschap van het geloof, die spreken ook van het verlangen tot de Here. En zo die brieven die Paulus juist in de gevangenis heeft geschreven, de lieflijkste zouden zijn, zo zouden de psalmen die David heeft gemaakt daar de lieflijkste van zijn, die gemaakt heeft toen hij in een woestijn was. Het is allebei in een plaats van afzondering. David heeft inderdaad in de woestijn, wanneer hij daar was, psalmen gemaakt. En juist in de woestijn voelde hij het verlangen naar de Here zo intens. Juist dan mocht hij op zo'n tere manier dat verlangen naar God verwoorden. De psalm die we zojuist hebben gelezen spreekt daar ook van. Het is een psalm van het verlangen naar God. Een psalm van de dorst naar God. Een psalm die sterk doet denken aan psalm 84 bijvoorbeeld of aan 42. Tweede vers van deze psalm is de tekst voor de prediking deze middag. O God, gij zijt mijn God. Ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u. In een land dor en mat, zonder water. Het thema van de prediking deze middag is David in de woestijn. In de eerste plaats hoe hij daar zijn God aanroept. En in de tweede plaats hoe hij daar naar zijn God verlangt. David in de woestijn. Hoe hij daar zijn God aanroept. En hoe hij daar naar zijn God verlangt. David in de woestijn van Juda. Daar begint de psalm mee. De woestijn van Juda, jongens en meisjes, wat was dat voor een woestijn? Was dat zo'n woestijn waar je soms wel een foto of een plaatje van ziet, dat het een geweldige grote vlakte was, een onafzienbare vlakte zand, waarop de hele dag de zon staat te branden? Nee, zo'n woestijn is de woestijn van Juda niet. Dit heeft die woestijn van Juda wel gemeen met die zandwoestijn, dat het in beide voor een mens eigenlijk niet leefbaar is. De woestijn van Juda is een heel andere woestijn. Maar het is net als zo'n onafzienbare zandwoestijn met hier en daar een oase. Net zoals zo'n woestijn is de woestijn van Juda ook een uiterst onaantrekkelijk gebied. Het is een gebied van kale rotsen, van steile heuvels, van diepe dalen. Een gebied waar veel gaten in de bergen, in die heuvels zitten. Veel holen, spelonken. Ja, dat is een gebied Dat is heel geschikt voor vluchtelingen om zich daar te verbergen. Talloos veel zijn die spelonken. Wie zou iemand daar kunnen vinden? En in zo'n spelonk, daar heb je schaduw. Dat is nog het voordeel boven zo'n zandwoestijn. Jawel, maar evengoed is de woestijn van Juda een uiterst onherbergzaam oord. Er groeit bijna niets. Dat laat de bodemgesteldheid niet toe. En dat kan ook niet, omdat er slechts een enkele keer per jaar wat regen valt. En dan valt het met geweldige hoeveelheden uit de lucht. Er groeit bijna niets. En heel terecht heeft David van deze woestijn van Juda gezegd dat het een woestijn is. Dat het een land is, dor en mat, zonder water. Wie zou daar nu willen wonen? Hoe troosteloos, hoe eenzaam is het daar? En ik denk dat ook degenen onder ons die Israël tijdens een vakantie hebben bezocht en ook de woestijn van Juda hebben opgezocht, dat die zich toch nog maar een hele flauwe voorstelling kunnen maken van hoe het daar voor David is geweest. Wanneer was die daar dan? Wel, verschillende keren is David in zijn leven in de woestijnen geweest. Heeft hij zich daar teruggetrokken. Sommigen denken dat het moment waarop David de psalm heeft gemaakt, psalm 63, dat dat toen was toen zijn zoon Absalom tegen hem opstond. En hem van de troon had gedreven en zelf op de troon was geklommen. Maar meer is er voor te zeggen dat het in die periode van Davids leven was, toen hij zelfs nog niet eens koning was. Maar toen hij wel wist dat hij het moest worden. Maar het nog niet kon worden. Daarom, omdat die eerdere koning, omdat koning Saul hem achterna zat. Koning Saul, die hem dag aan dag op de hielen zat. Zo erg dat David er zelf van zegt dat hij als een veld toen op de bergen verjaagd werd. In die tijd zal het inderdaad geweest zijn. Maar ook dan is het nog niet helemaal precies aan te geven bij welke gebeurtenis in zijn leven het was dat hij deze psalm maakte. Mogelijk was het toen hij daar alleen zich ophield of met een enkele vriend. Maar het is ook mogelijk dat psalm 63 gemaakt is toen David al een legertje mannen om zich heen had verzameld. U weet wel, toen hij zich eerst een tijd in die spelonk Adullam had opgehouden. En in die spelonk, daar was het voor hem toch goed geweest, want er was familie bij hem gekomen. En er waren anderen naar hem toegekomen, hadden zich onder David gesteld. Anderen die een schuldeiser hadden of wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En daar in Adullam, daar is David tot een overste geworden van die mannen. Daar heeft hij een legertje opgebouwd, zou je kunnen zeggen. Maar wellicht dat die plaats Adullam bekend is geworden aan de vervolger, aan koning Saul. In ieder geval, daar kon hij niet blijven. En David heeft zijn toevlucht toen zelfs genomen tot een van de buurlanden, tot Moab. Je kunt die geschiedenis lezen in 1 Samuel 22. En toen hij daar was, toen heeft hij gevraagd aan de koning van Moab of dat die koning wilde zorgen voor zijn vader en moeder. Of dat hij een verblijfplaats voor hen zou aanwijzen. En dat heeft hij gedaan. En ook David wilde best nog wel langer in Moab blijven. Maar dan krijgt hij op een gegeven moment bezoek van een profeet uit Juda, uit Israël. En die profeet zegt, David, U moet terug naar Juda. U moet terug naar de woestijn van Juda. De profeet Gad is het die hem die boodschap van de Heere bekend maakt. En wat doet hij dan? Zegt David dan, o, dat verschrikkelijke gebied. Hoe zal ik het daar uithouden? Dat wil ik niet. Nee. Dan gaat hij, gewillig, trekt hij zich weer terug in de wildernis, in de eenzaamheid. Samen met zijn mannen. Samen met zijn mannen. Samen met zijn God. Want zo zegt hij in vers 2. O God, gij zijt mijn God. God is zijn God. En daarom kan hij zich in de woestijn van Juda ophouden. O, wat een wonder. Dat God, zoals hier staat. Dat God, de schepper van hemel en van aarde. Dat God ook zijn God is. Wat een wonder. Dat die God, die zelf een ontoegankelijk licht bewoont. De God wil zijn van een klein, nietig, zondig mens. Die God die de gebieder is en regeerder van het leven. Die zelf boven alles staat en aan niemand verantwoording schuldig is. Hij wil de God zijn van David. Het is die God die in zijn vrijmacht rivieren tot een woestijn maakt, zoals in Psalm 107 staat. En die God die waterbeken tot een dorstig land maakt, maar ook omgekeerd. Het dorre land verandert in rivieren en in waterbeken. De verheven en majesteitelijke God, hij wil ook de God zijn van een nietig mens als David. Wat een gelukkig mens die dat door het geloof mag zeggen. God, mijn God. Bent u ook zo iemand die dat mag weten? Dat God uw God is. Ben jij ook zo iemand? Want kijk eens goed naar deze psalm. Het is zo'n hele persoonlijke psalm. Als we kijken naar de tekst, dan staat er verschillende keren dat woordje mijn. Mijn God, mijn ziel, mijn vlees. En trouwens verderop in de psalm, oh kijk maar in vers 4. Mijn lippen. En in vers 5. Mijn leven, mijn handen. En 6. Mijn ziel, mijn mond. En 8. Want gij zijt mij een hulp geweest. Deze woordjes, heeft Maarten Luther gezegd, die zijn het waar het nu net op aankomt. Op die persoonlijke voornaamwoorden. Daar komt het in het leven van u en van mij op aan. Is God ook mijn God? O zeker, in algemene zin kan gezegd worden dat God onze God is. De God van ons mensen zoals wij hier zitten. En in het uur van de doop is hij ons toegezegd. Maar kunnen wij nu ook zeggen dat God mijn, dat God ook uw en jouw God is, op grond van ervaring, op grond van het kennen van de Heere. David heeft de Heere ervaren, zoals we in de berijmde vers hebben gezongen, als zijn toeverlaat. Hij is David tot een hulp geweest. David heeft hem leren kennen door ervaring. David weet met eerbied gesproken wat het is om met God om te gaan. In een psalm die hij veel eerder in zijn leven had gemaakt, psalm 23, de herderspsalm, daar heeft David gezegd, de Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken, al ging ik ook in het dal van de schaduw des doods. Gij zijt met mij. Dan nu zo verblijft David in de woestijn van Juda, in dat dorre gebied, op vlucht voor de koning Saul. En hij beleidt het. O God, dat komt diep uit zijn hart. O God, gij zijt mijn God. En als hij dan 's nachts de slaap niet kan vatten, dan denkt hij aan zijn God, dan peinst hij aan zijn God. Dan wil hij maar één ding, zich toch aan zijn Heere toevertrouwen. En hij doet dat ook. Hij is immers de Heere gewillig gevolgd in de woestijn. Hij roept het niet in vertwijfeling uit. Waarom, Heere? Hij zegt niet, waarom moet me dit nu toch weer overkomen? En hij klaagt ook niet dat de Heere hem in de steek gelaten heeft. Hij zegt, mijn ziel kleeft u achteraan en uw rechterhand ondersteunt mij. Nee, David is hier niet als straf op zijn zonde. Dat moeten we goed bezien. David is hier, ja, je zou haar zeggen door de omstandigheden van het leven, maar dan zeg je het verkeerd, daarin geleid. De Heere heeft hem ten diepste daarin geleid. O, het zal David zeker ook tot beproeving zijn, tot loutering, tot oefening. Om nu te zien of dat hij in die huilende wildernis zich toch vastklemt aan zijn God. Hij doet het zoals hier staat. Gij zijt mijn God in deze uiterst moeilijke omstandigheden. Ja, waarin die wellicht niet alleen de omstandigheden noemt als dat dorre en dat droge land, maar waarin die mogelijk ook zijn eigen hart wel vergelijkt met dat dorre en dat afgematte land. Zo spreekt hij daarover in Psalm 143. Dan zegt hij, mijn ziel is als een dorstig land. Gemeente, herkent u er iets van in uw eigen leven? Dat u zegt van ja, de omstandigheden die kunnen zo zijn dat het als een dor land voor mij is. Als een dorre woestijn die van droogte brandt waar je geen lafenis kunt krijgen. En wie van Gods kinderen herkent in dat beeld van dat dorstige land, niet net als David in Psalm 143, zijn eigen zielenleven. Het is een beeld van het persoonlijke, geestelijke leven. Bij tijden. Of is het bij u zo nooit? Is het met uw ziel altijd zo gesteld als in vers 6 staat? Als met smeer en vettigheid verzadigd en kan uw mond altijd maar roemen met vrolijk zingende lippen? Bloeit het geestelijke leven altijd zo, zodat u altijd op de toppen van het geloof bent? Waardoor u altijd de gemeenschap met de Heere mag ervaren. Kent u iets van het woestijnleven, waarin u met David misschien wel moet zeggen, te vrezen om eender dagen door Sauls hand om te zullen komen? Waarin u in de nacht aan God ligt te peinzen. En waarin dan ook die spotters zo bij u boven kunnen komen en het zo kunnen zeggen, waar is nu toch je God op wie je vertrouwde, op wie je bouwde en aan wie je je zaak vertrouwde? Of die nachten waarin de duivel zo kan bestoken en het kan zeggen, eerder had je toch goed met de Heere. Dan mocht je gedurig zijn liefde ervaren, maar hoe is het nu? Het is zo dor, zou het wel waar zijn bij je? O, wat kan er veel in ons omgaan. Met name als die vragen zo fel op ons afkomen. En die komen toch ook op ons af. Ik zeg het niet om meer vertwijfeling bij u te brengen, juist met de tegenovergestelde bedoeling. O gemeente, het werk van de Heer, dat wordt beproefd in het leven. Kent u iets van die louteringen, van die beproevingen? Hoe zult u anders zeggen dat God ook uw God is? Want de Heere leidt zijn kinderen in de woestijn, daar waar de vijand zoekt op te slokken. Waarom dan? Uit lust tot plagen? Ach nee, eerder om te zien of iemand die in de woestijn zich bevindt, of die dan mag doen hetzelfde als wat David deed. Het uitspreken vanuit de diepte van het hart. O God, ondanks alles, ondanks de bestrijders, ondanks de beproevers, ondanks mezelf. O God, zijt gij toch mijn God. David had vijanden. David moest ook strijd leveren in zijn leven. Gods kinderen hebben ook vijanden. En ook zij moeten strijd leveren in hun leven. Tegen welke vijanden dan? Wel, de catechismus noemt er zo drie. De duivel, de wereld en het eigen vlees. En dan zegt de catechismus erbij in dat antwoord 127 dat doods vijanden zijn. Ervaart u ze ook als zodanig? En dan te bedenken dat we in onszelf zo zwak zijn, dat we niet een ogenblik kunnen bestaan als de Heere ons niet vasthoudt. Gemeente Gods kinderen hebben er weet van. Hoe inderdaad die duivel kan benauwen, hoe die kan belagen. Hebben er ook weet van dat de wereld verleidt en dat die wereld weer probeert af te trekken als we de goede keuze hebben mogen doen. En ze hebben er ook weet van dat het eigen ik maar niet afgestorven raakt. Dat het maar steeds de kop opsteekt en steeds maar zichzelf weer bedoelt. En steeds maar weer in hoogmoed tegen de Heere wil opstaan. Dat die oude mens maar gedurig weer de verkeerde kant op wil. Maar toch, als het geloof levend is, dan doet het een kind van God toch ook uitroepen. O God, ondanks die vijanden, ondanks die oude mens, die grote, misschien wel de grootste vijand. Ondanks dat, zijt gij toch mijn God, mijn toeverlaat. Ondanks alles, o wat een wonder. O, maar wat is het dan nog nodig, dat gedurige gebed waar datzelfde antwoord 127 van de catechismus van het zo verwoord. Wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen. Totdat we eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. David mag belijden dat God zijn God is. Wat rijk, als we dat mogen weten. Ja, en toch mist David iets. Ja, mist hij heel veel. Want het hele vers, dat spreekt ervan dat er een verlangen is. David verlangt, David mist iets. Heeft hij dan aan God in de woestijn niet genoeg? Dat heeft hij wel. Maar hij wil van God nog meer weten, nog meer zien. En dan zijn we bij het tweede punt van de preek. Hoe David daar in de woestijn naar God verlangt. David is dat leven in de woestijn moe zeker, want het was zo moeilijk. En hij zou wel graag willen dat hij nou niet meer hoeft te vluchten zeker. En nu wil hij graag zelf wel eens koning worden zeker. Is het dat? Verlangt hij daarnaar? Dat hij eindelijk die moeilijke tijd in zijn leven waarin hij maar steeds moest vluchten en waarin hij het alleen met die belofte van God moest doen dat hij koning zou worden. Dat hij die periode achter zich mag laten. In dit vers lezen we niet dat David vraagt om het einde van de strijd. Al die dingen die hem zo in dit leven zo moeilijk vallen. Al die dingen mag hij in Gods hand leggen. God is immers zijn God. Het is David niet om de gaven van de Heer op zichzelf te doen, maar ten diepste om God zelf. Ja, maar dan kun je zeggen, hij heeft toch God al. En wat verlangt hij dan nog meer van God? Weet u wat hij verlangt? Dat kunt u ook vanuit de derde vers zien. Hij verlangt naar het heiligdom. Hij verlangt naar de gemeenschap met de Heer. In het heiligdom. En dat heiligdom, daar is hij al zo lang van verstoken in de woestijn. En daar in dat heiligdom, daar heeft hij toch vroeger de Heere zo ontmoet. En daar heeft hij het toch zo goed gehad. En daar wil hij weer naar terug. Het heiligdom in zijn tijd, de tabernakel of misschien ook wel alleen maar die tent over die ark. Daar wil die zijn. Daar wil die zijn om daar te bidden. En daar wil die zijn om daar offers te brengen. Daar wil die aanschouwen dat God met zijn volk samenkomt. En dat de Heere gemeenschap omgang heeft met zijn kinderen. En zo zijn goedertierenheid ervaren. Want die goedertierenheid van de Heer, die is toch veel beter dan dit leven. O zeker, David heeft in de woestijn ook de ondersteuning van de Heere ervaren. Want de rechterhand van de Heere ondersteunt hem. Maar het is veel groter, veel heerlijker voor hem als die de Heere mag ontmoeten in zijn huis. Want een andere psalm die zingt het zo: wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. In het huis dat gij u hebt gesticht, hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. Om daar de goedertierenheid van de Heere te ervaren. O, dat is dat wat de Heere geeft als hij zich neerbuigt naar een mens. Als hij genade geeft. Maar waarom wil David dat dan ten diepste? Gaat het hem alleen daarom dat hij het zelf weer goed heeft? Daar gaat het hem ook om. En dan mag het hem ook omgaan. Maar nog meer. Hij wil de Heere weer zo graag loven en prijzen. Hij wil God groot maken. In het heiligdom, daar heeft David de goedertierenheid van de Heere ervaren. Geproefd en gesmaakt hoe goed het was dat God zijn God was. Waarom kon dat dan? Wel omdat hij in het heiligdom juist zag dat de schuld van de zonde weggedaan was. Want hij ging daar niet alleen heen om te bidden, hij ging er ook heen om te offeren en om de offers gebracht te zien worden. En die offers die spraken ervan dat God verzoend is. Die offers die wezen heen naar het kruis dat in de tijd van het Nieuwe Testament opgericht zou worden op Golgotha. Waarop het grootste offer, de Heer Jezus Christus zelf, gebracht werd. En daar heeft David op oudtestamentische wijze toch iets van gekend, toch iets van geproefd. En dat is het, als het goed is, waar Gods kinderen naar uitzien, om dat te weten, dat te ervaren, dat het weer goed is tussen God en hun ziel, omdat de schuld van de zonde weg is, omdat die verbroken verhouding door de zondeval weer hersteld is. En dat, daarvan zeggen de Dordtse leerregels, dat het aanschouwen van het aanschijn van de verzoende God zoeter is dan het leven. En de verberging daarvan bitterder dan de dood. Hoe is dat? Met u? Met jou en met mij, mogen we ook zo'n Godvruchtige zijn, die het mag zeggen, mijn God, en die dat verlangen daarnaar zo kent, dat hij het weer mag weten, dat de verbroken verhouding hersteld is, ja, dat God verzoend is. O, dat is toch maar niet een zaak die we eens één keertje hebben geloofd, en daarna weer laten liggen. En dat is toch ook maar niet een zaak die, wanneer we dat één keer hebben geloofd, dan verder altijd maar rustig blijft liggen. Van tijd tot tijd, dan moet dat toch weer verlevendigd worden. O, als u mag weten dat u van geestelijk dood, geestelijk levend gemaakt bent. En u nu in een periode bent dat het zo dor is in het geestelijke leven, houd er dan aan vast, net zoals David dat deed, dat God uw God is. Al is het maar met een zwak geloof, dat u zegt, ja Heere, u bent toch mijn God. Want de Heere alleen is het, die verlevendigen kan. En laat u, en er roept de Heere daartoe aan, dat dat weer mag gebeuren en dat u dat zicht op die verzoende God weer mag ontvangen. Nou, dat wil nog niet zeggen dat het goed is dat wij er vrede mee hebben. Het kan zo gebeuren dat mensen er vrede mee hebben, dat het zo lang in hun leven zo dor is en zo donker. Het kan zelfs zo zijn dat we dat gemis aan de levende God niet eens meer als een gemis ervaren. O God, geef ons een levend gemis, waardoor we niet anders kunnen dan het alleen van God verwachten, die het op zijn tijd en op zijn manier weer levendig zal maken. En dat hebben we niet alleen nodig voor onszelf, om het zelf weer goed te hebben, om het weer te mogen weten en het vast te mogen geloven dat we voor eeuwig behouden zijn. Maar dat hebben we ook nodig. Waarom? Voor de naam des Heren. Want u ziet dat in die psalm, of u zult dat zien als u hem nog eens rustig doorleest, dat het er David om gaat, om God te loven, om God te prijzen. En als het altijd maar donker is en altijd maar dor, oh, dan hebben we ook niet zoveel goede woorden. Maar als het weer levende mag zijn, dan prijzen we de dienst des Heren toch weer van harte aan. En dan zouden we anderen daar weer door jaloers kunnen maken om ook die Heren te kennen. Daarom ook moet dat verlangen er zijn. En dan maar niet een vaag en een wazig en een slap verlangen. Nee, een heel intensief verlangen. Daar spreekt de tekst van. Tot 3 keer toe gebruikt David daar een werkwoord voor. Ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u. En ten derde, mijn vlees verlangt naar u. David zoekt de Heere gedurig. Als die niet kan slapen, dan denkt hij aan hem. En als die 's morgens vroeg wakker is, dan denkt hij al aan God. De Heere vroeg zoeken, dat duidt niet alleen op dat tijdstip in de vroege morgen, maar dat duidt er ook op het, de manier van zoeken. Het is een heel intensief zoeken. Een zo zoeken dat je niet anders doet dan zoeken. En zijn ziel dorst naar God. En denk dan maar aan Psalm 42. Die zo bekend op de lippen ligt. En zo vaak ook gezongen wordt. Die psalm waarin we het zingen. Dat onze ziel sterker dorst naar God. Dan dat vermoeide afgematte hert hijgt naar de frisse waterstromen. En zijn vlees verlangt naar God. En dat is een woord waarvoor je ook zou kunnen zeggen, zijn vlees smacht naar God. Het verlangen naar de Heere, gemeente, is voor David zo sterk, zo intens, dat het hem helemaal bezet. En leggen we daar nu ons eigen leven naast? Hoe ziet het er dan uit? Ook als onze ziel als een dorstig land is, ze mogelijk een tijd meemaken waarin de Heere zijn vriendelijk aangezicht wat verbergt en zich als het ware wat terugtrekt. Hoe zijn we dan? Hoe komen we dan op in zijn huis en hoe zijn we dan onder de bediening van de sacramenten? Hoe moeten we dan niet zeggen dat we zo vaak zo ver af hiervan staan? Want het kan zijn dat we dan in zonden zijn gevallen, dat de verleiding van de wereld ons te sterk is geworden en dat we de geestelijke strijd maar wat hebben opgegeven. Maar dat is niet goed. En het kan zijn dat we geestelijk in het dorre zijn vanwege onze zonden, vanwege onze schuld, zoals het hier bij David niet. Maar zo kan het zijn. En dat we daarom juist in de dorre woestijn worden geleid. En weet u wat de profeet Hosea dan zegt? Dit, dat de Heere dan heen zal gaan, dat hij weg zal gaan. Hoe lang? totdat zijn volk, dat God in de woestijn heeft geleid, totdat dat volk zich zal schuldig kennen en zijn aangezicht weer vroeg zal zoeken. Totdat we weer belijden, o God, ik heb het zelf gedaan. Ik ben weer van u afgeweken en daarom gebeurt er zo weinig hier van binnen. En daarom zit die mond zo vaak dicht. Heere, wil het veranderen, wil het vergeven en maak het alles weer levendig en fris. Gemeente, verlangt u naar God? Jongens en meisjes, weet je wat de Heere belooft? Dit, die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Dat belooft de Heere en dat meent hij echt. Als je jong bent, zoek de Heere maar en je zult hem vinden. En als je de Heere vindt, oh, dan ben je de allergelukkigste die er is. Zoeken jullie de Heere elke morgen? Dat zegt dit woord ook. De Heere vroeg zoeken. Dat betekent 's morgens vroeg. Begin je elke morgen met te bidden voordat je je slaapkamer verlaat? Doe dat. En sla dat niet één keer over. Jongelui, het is van 2-in-1. Of we kennen het verlangen naar God. Ja, of we kennen dat niet. En als we dat niet kennen, dan hebben we wel een ander verlangen. Want we hebben allemaal dorst. En we verlangen allemaal. Maar verlangen we nu naar God? O, van nature ligt het niet in ons hart. Dan hebben we genoeg aan onszelf. En dan hebben we genoeg aan wat de wereld te bieden heeft. En de wereld heeft zoveel te bieden. Ook dingen die op zichzelf nog niet eens zondig zijn. Dat is niet verkeerd om een huis te hebben. En om een mooie auto te hebben. Of wat dan ook. Maar als we ons hart erop zetten, dan heeft de wereld ons al te pakken. En de wereld heeft zoveel te bieden. Ook aan zondige dingen. Zet er het mes in. En gooi het weg. En trek een lijn in je leven. En zeg het. Ik wil een andere keuze doen. En als je die keuze niet kunt maken, omdat die verleiding van die wereld zo sterk is, smeek het dan elke dag. O God, brengt u me daar, dat ik radicaal het aan de kant mag doen, wat tussen u en tussen mij instaat. Toen Adam en Eva gevallen waren in het paradijs, toen kwam er een einde aan het gedurige ontmoeten dat ze met de Heere hadden. Toen kwam er een einde aan die tijd van de gemeenschap met God. En nu is heel Adams nageslacht geboren in die toestand van buiten God. En daarom rust de toorn van God op ons, tenzij we wederom geboren worden. Anders zullen we niet naar God verlangen. Daar verlangen we naar geluk. We dorsten naar het aardse goed. Maar oh, het is slechts voor een tijd. Ook al zou je de allerrijkste mens zijn van heel Flakkee, maar je hebt God niet, dan ben je nog de allerarmste. Want het goed dat de Heere geeft, dat is een eeuwig goed. Daar komt nooit een eind aan. Heb je er besef van gekregen? Dat je maar niet voor de tijd geschapen bent, maar voor de eeuwigheid. Ben je het aan de weet gekomen? Heb je het wel eens werkelijk geloofd? Dat je zo zoals je geboren bent niet voor God kunt bestaan. En als het zo blijft, als je dan aan het einde van je leven ook God niet kunt ontmoeten in vrede. En dat het dan vreselijk zal zijn om in de handen te vallen van de levende God. Dat je hem nu mist, hoe erg dat is. Maar heb je er ook besef van gekregen, dat je nu leeft in de tijd waarin je hem mag leren zoeken. In de tijd waarin je het mag zeggen, o God, ik verlang naar u. Want als er één is die mij gelukkig kan maken, dan bent u het alleen. Misschien is de vraag opgekomen, wat moet ik toch doen om zalig te worden? Wat moet ik toch veranderen? En je hebt inderdaad misschien het mes gezet. En allerlei wereldse dingen die je had. En heb je toen vrede gekregen. Je bent misschien gaan leven. Zo getrouw mogelijk naar de wetten van God. En dat is goed. Je hebt je leven opgeknapt. Tot en met. En heb je toen vrede gekregen. Van binnen. Echte vrede. Of nog niet? Heb je de wet echt gehouden? De wet is geestelijk. De Heer eist volmaaktheid. En wie tegen één gebod gezondigd heeft, die heeft tegen alle geboden gezondigd. En tenzij uw gerechtigheid overvloediger is dan van de fariseeën en schriftgeleerden, ge zult het koninkrijk der hemelen niet binnenkomen. Gemeente, we kunnen de wet niet houden. De wet is geestelijk. En zo kan ik het niet houden. De wet die doodt mij. De wet doodt een zondaar. En het is gelukkig als het mag gebeuren. Want dan komt er het leven in Christus. Jezus alleen. Hij is de weg. De waarheid. En het leven. Hij, Christus alleen. Die heeft u nodig. Daar moet al je verlangen op gericht zijn. Om hem te leren kennen. Om zo voor God te kunnen bestaan. Omdat hij verzoening teweeg heeft gebracht. Daar getuigde de offerdienst van. En daar heeft ook David iets van gezien. Mag het wel eens leven. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Buiten hem is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Hij zal komen. Hij zal gewisselen komen. Als het verlangen echt is. Als het verlangen uit hem geboren is. Ja, maar wanneer weet ik dat nou? Of dat verlangen het goede verlangen is. Je moet niet rusten in je verlangen. Je moet niet bij jezelf zeggen, nou ik verlang toch om behouden te worden. En ik bid toch wel eens ernst en ik vraag het toch wel eens echt. Dat op zichzelf, dat is niet de rustgrond voor je behoud. Daar ligt de toorn van God nog op je. De rustgrond die ligt alleen in het kennen van de Heer Jezus Christus. O, het is het grootste, het is het hoogste wat er is. Voor de mens om hem te mogen leren kennen. En zo vaak kan hij zo verborgen zijn. Maar met minder kunt u en mag u niet toe. Rust niet op iets wat buiten hem is. Maar vraag het Heere. Mijn verlangen is anders dan een paar jaar geleden. Heere, mag dat nou van u zijn? En als het van u is, wilt u dan verder doorwerken? En wilt u me daar dan brengen waar ik komen moet? O, zoek de Heere toch. Verlang toch naar hem. Dorst toch alleen naar hem. De Heere Jezus Christus zelf, die heeft het uitgeroepen. Zo iemand, wie dan ook, zo iemand dorst, die komen tot mij en die drinken. En wie van het water des levens wat hij heeft gegeven, wie daarvan gedronken zal hebben, die zal nimmer meer dorsten. Nimmer meer. En zegt misschien toch iemand, ik heb geen dorst naar God. Want ik verlang niet naar de Heere. Ik wil hem ten diepste niet dienen. Wat erg. Maar het is wel eerlijk. Het is wel eerlijk. Wil je het niet? Echt niet? Geloof je het niet? Dat het leven dat hij geeft, het allerbeste leven wat er is, dat het is? Je bent een vijand van God. En laat je zo ontdekken. En ga zo ook maar naar de Heere toe. De Heere roept geen mensen die in eigen oog rechtvaardig zijn. Maar mensen die in eigen oog goddeloos zijn. Die zichzelf niet meer kunnen opknappen. Die alles verknoeid hebben. Die het moeten zeggen, hier is iemand die het ook niet eens wil. O, ten diepste ben je dan niet anders als de Joden. Die tot de Heer Jezus niet wilde komen in de dagen van zijn omwandeling. En tot wie de Heer Jezus heeft gezegd. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. En toch, Toch word je geroepen. Komen zoals je bent. Komen op je knieën voor God. Komen met je onwil. Hoe raar het ook klinkt. En als je geen dorst hebt, waarmee je gaat komen tot de Heer, vraag dan om de dorst die nodig is. Ga je onwil niet ontkennen. Poets jezelf niet op, want er valt niets aan je op te poetsen. Erken je verlorenheid buiten hem. Wij hebben niets te verliezen, want wij zijn al verloren. O, weet je wel wat het betekent, als we niet naar de Heere verlangen, als we niet naar hem dorsten, als we nog steeds, op welke leeftijd dan ook, als we nog steeds maar die dorst hebben naar de wereld en alles wat de tijd ons kan geven. O, we zullen ook met de wereld vergaan. Als we alleen maar die dorst hebben naar het water van de wereld, je zult er je dood aan drinken. Maar het hoeft niet. Je hoeft niet verloren te gaan. Als je maar mag doen waartoe de Heere je oproept. Die dorst heeft, die komen en die wil, die nemen het water des levens om niet. O, dat is maar niet een beslissing even in een emotioneel moment genomen. Dat is, daar is iemand met zijn hele levend met zijn hart en met zijn ziel bij betrokken. En als dat gebeurt, dan gebeurt dat ook niet in een hoek van ons leven. Om niet wil de Heere dat water des levens geven. Om niet. Het wil zeggen dat ik me niet aannemelijk kan maken voor God. Maar dat ik kan komen alleen maar zoals ik ben. En dat ik mag komen als een arme bedelaar die niets heeft. Als een dorstige die zichzelf niet meer kan helpen. O, er is geen gelukkiger mens op aarde dan die mens die zich bij tijden mag laven aan de wateren des levens. Bij tijden, zeg ik. Want het woestijnleven, dat blijft toch in welke mate dan ook, toch ook praktijk van het leven. Toen Michiel Adriaanszoon de Ruiter, u weet wel, die zeeheld uit de 17e eeuw, die wel genoemd wordt de schrik van de oceaan in die tijd. Toen hij op zijn sterfbed kwam, en toen hij maar een enkele minuut meer van de eeuwigheid gescheiden was, toen stamelde hij de woorden van onze tekst. O God, gij zijt mijn God. Ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u. In een land dat dor en mat is. Zonder water. Tot op het laatste toe. Blijf ten diepste kind van de Heere. In de woestijn leven. Om dan straks als die mag overgaan. Uit de woestijn. Naar dat andere heerlijke leven. Naar dat heiligdom. Dat gemaakt is zonder handen. En dat eeuwig is in de hemelen. Om daar zich ten volle te verblijden in God. In dat huis waar het zo goed is. Daar zal die verzadigd worden. Zalig zijn die hongeren en dorsten. Naar de gerechtigheid, zegt de Heer Jezus. Want zij zullen verzadigd worden. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van het zalig hemelleven. Zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Amen.
Thank you.
dan bidden we de Heeren. Heere, wat is uw macht en wat is uw liefde groot. Mag het ons wat doen, Heere. Zou u harde harten willen verbreken. En zou u in stukken willen breken wat voor u niet wil bukken. O Heere, we zijn zo tegen u opgestaan. We staan zo met de rug naar u toe. En het kan zo zijn dat we voor een moment wel wat indrukken ontvangen. Maar dat het zo gauw weer weg is. O Heere, wilt u het bestendigen dan en ons werkelijk brengen, daar waar wij zelf niet kunnen en willen komen, in de erkenning van onze verlorenheid, in de erkenning van onze strafwaardigheid, maar ook daar waar we het leven ontvangen uit u, daar waar we ons onuitsprekelijk mogen verblijden, omdat u zo goed wilt zijn. Voor een slecht mens. Heere, vergeeft u de zonden, ook van deze dienst. En zegent u het uwe, en wilt u maar de stille naprediker zijn. Gedenkt u de gemeente in alle opzichten, ontfermt u zich over haar. Wees met hen die het moeilijk hebben, ook misschien in de komende week. Gedenkt u aan hen als ze weer aan het werk zullen gaan of mogelijk ook nog een tijd van rust en vakantie beleven. Wees ook met de broeders van de kerkenraad. Heere, wilt u ze nabij en goed zijn in alles wat ze hebben te doen. Gedenkt u ook aan de dienaar van de gemeente, ook als het nu in het buitenland verblijft. Heere, wilt u hem rust geven met zijn vrouw en ook weer ter gezette tijd weer hier terugbrengen. En hem tot een rijke zegen stellen. Wij bidden het van u. Uit genade om Jezus wil. Amen. Willen wij tot slot zingen, gemeente, Psalm 42, vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die staags een gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Psalm 42, vers 5. Eindigen we met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.